Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show. Wil je ook vriend van de show worden? Ga naar vriendvandeshow.nl/tekst en muziek en doneer je de moeder. Maandelijks een schijntje of eenmaal een grote som. Dat mag je zelf weten.
Aals, reknieën, aals, reknieën, koud, snoeken, hey, vuile vaatlog, koud, snoeken, hey, geen log, aals, reknieën, aals, reknieën, aals, reknieën, aals, reknieën, koud, snoeken.
Tekst en muziek. Een podcast waar muziek woorden heeft. Met Danny D'Aluiso en Wouter Plantijt. Danny D'Aluiso is podiumdichter en auteur van de spectaculaire roman Coopertest. En Wouter Plantijt is bekend van zijn band Shaco en Boelhoorn. En als gitarist-producer bij Sanne Wallis de Vries, Paul de Munnik en vele anderen. Elke aflevering een kort verhaal over een actueel onderwerp. Behalve op het moment dat je ernaar luistert.
VV Drachten Ajax. In 1982 was er niets te doen. Althans, niet in Drachten. Als je iets mee wilde maken, moest je zelf de zolderetage in brand steken. Of met je zakmes het dak van de lagere school lek prikken. Er was niet eens een treinstation en de mensen gingen massaal naar buiten als er een vliegtuig overvloog. In de winter, als de straten bevroren waren, hing de jeugd aan bumpers van glibberende auto's en in de zomer hing de jeugd op straat. Dus toen het bestuur van VV Drachten aankondigde dat Ajax naar Drachten zou komen voor een oefenwedstrijd, was het alsof de bevrijding opnieuw gevierd werd. De kaartjes waren binnen no time uitverkocht. Om de hoek van sportpark De Peppel woonde ik met mijn twee broers en mijn moeder. We waren Haagse stadskinderen in een christendorp en van ons drieën was alleen Nicola beloftevol. Hij was 16, deed zijn best op school, had een krantenwijk en een vaste vriendin en hij speelde in het eerste van VV Drachten. Nicola was in 1965 geboren en had alle Europa Cup finales van Ajax bewust meegemaakt. Ik had ze wel gezien, maar kon me er niks van herinneren. Nicola droomde van een positie aan de linkerkant van het veld. Samen met Cruijff en Zwart in de aanval. En hij fantaseerde over de winnende goal in de laatste minuut. VV Drachten speelde in machtig zwart-wit. En als Nicola niet op de club was om te trainen, op school zat, aan het werk was of bij zijn vriendin, trapte hij eindeloos een bal tegen de garagedeur. Romain en ik begaven ons op een ander pad. Wij hielden ons bezig met winkeldiefstal, spijbelen, kermis en alcohol. Romain had een jaar eerder ingebroken in de kantine van voetbalvereniging Drachten. En niet alleen de kas leeggeroofd, maar ook alle bierkranen opengezet en de bekerkast van de muur getrokken. De trofeeën dreven in een oceaan van pils. De politie had hem een paar dagen later thuisgebracht en mijn moeder betaalde met de grootst mogelijke tegenzin de gemaakte schade. We stonden er als gezin in Drachten niet al te best op. Nico werd teruggezet naar het tweede en dus ook niet voor het eerste geselecteerd voor de wedstrijd tegen Ajax. Hij was woest toen de coach het hem na de training vertelde. Hij rende terug naar huis en sloeg zijn vuisten stuk op de muur in zijn kamertje. Nicola besloot het er niet bij te laten zitten. Hij ging harder trainen. Alles moest wijken voor de wedstrijd tegen Ajax. De club was nog geen 5 minuten lopen van ons huis en zo vaak als mogelijk ging hij na het eten naar de club op dagen dat er geen training was. Ik moest mee. We balanceerden voetje voor voetje over een boomstam die over de greppel lag, worstelden ons door de bosjes en kropen onder het hek door. Nicola wilde oefenen op vrije trappen en hoekschoppen. Ook dribbelde hij vanaf de middenlijn om de beurt met zijn linker en rechtervoet. Hier en daar versnelde hij en soms speelde hij een denkbeeldige speler uit. Ik was Piet Schrijvers en stond op goal met mijn blauwe wanten. Nicola draafde op me af en het was de bedoeling dat ik het doel verkleinde en voor zijn voeten op de bal dook. Ook diende ik bij afstandsschoten naar de hoek te duiken en op de harde grond te landen. Als ik te weinig inzet toonde, werd Nicola boos. Ik mocht hem niet laten winnen, maar als ik per ongeluk een paar ballen tegenhield, werd hij nog woester. Op zichzelf weliswaar, maar dat was voor mij niet minder beangstigend. De leren bal was keihard. En met name bij penalties hoopte ik dat hij zo zuiver in de hoek zou schieten dat ik de bal niet tegen me aan zou krijgen. Eén keer dook ik zo mooi naar de bal en tikte ik hem zo vakkundig met mijn vingertoppen naast de paal dat Nicola met tranen in zijn ogen applaudisseerde. Ik zwol op van trots en wilde dat hij nog een paar vrije trappen zou nemen, maar hij sloeg zijn arm om me heen en hield de bal onder zijn andere arm. "We gaan naar huis," zei hij. "Het is mooi geweest." Hij wist dat het niet beter zou worden en dat ik met deze duik naar bed kon gaan en dromen van Ajax of het Nederlands elftal. Een week voor de wedstrijd kreeg Nicola definitief te horen dat hij definitief niet geselecteerd was. Als goedmakertje mocht hij programmaboekjes verkopen en daarna langs de lijn de wedstrijd bekijken. Maar van Nicola hoeft het niet meer. Ik mocht zijn plaats innemen. Bij Ajax speelden onder andere Siloy, Schoenmaker, Lerby, Vanenburg, Kieft, Rijkaard, Boeven, Ophof, Mulby, Gallier en natuurlijk Cruijff, Johan Cruijff, de echte. De programmaboekjes waren in een mum van tijd uitverkocht. Ik klom met een glas fris over het reclamebord en ging in kleermakers zit naast de bank van Ajax zitten. Alle spelers waren op het veld aan het opwarmen. Ze pasten de bal wat naar elkaar toe en werkten af op goal. De Le Coq sportief shirtjes allemaal netjes in het broekje gestoken. Na een kwartiertje gingen beide ploegen naar de kleedkamer om vlak daarna onder luid gejuich het veld weer op te komen. Kieft zat naast mij op de bank. Nou ja, hij zat op de bank en ik op het gras. Hij was jong en zat steeds te lachen en ik wist niet waarom. Ik had mijn Ajax-kladblok meegenomen om handtekeningen in te verzamelen, maar ik durfde hem niet aan te spreken. Drachten scoorde niet één keer, terwijl Ajax er voor de rust al 3 in had liggen. Aad de Mos stond met zijn armen over elkaar langs de lijn. Af en toe vloekte hij. Ze speelden niet fel genoeg. Toen hij terugliep naar de bank, zag hij mij met mijn kladblok zitten. "Wat heb je al verzameld?" vroeg hij. "Helemaal niets, meneer," antwoordde ik. En ik toonde de lege bladzijde. "Geef maar," zei hij. De scheidsrechter floot voor de rust en de spelers gingen naar binnen. "Loop maar mee," zei Aad de Mos. En hij ging me voor naar de kleedkamer. Een dikke man met een VV Drachten trainingspak hield me tegen, maar Aad de Mos zei dat ik erbij hoorde en samen gingen we de kleedkamer in. De spelers dronken geen thee, zoals ze bij Studio Sport altijd zeiden, maar limonade, net als bij de jeugd. "Dit is Danny," zei Aad de Mos met luide stem. "Allemaal even je handtekening zetten." Wim Kieft, Søren Lerby en Frank Rijkaard staken hun hand naar me op. Cruijff was bezig met zijn veters en de rest van de spelers waren met elkaar aan het praten. Mijn schriftje ging rond en iedereen signeerde. Meneer de Mos duwde het schrift in mijn zweterige handen. "We hebben bespreking," zei hij. "Ga maar weer naar het veld." Na de rust scoorde Ajax nog 9 keer. Cruijff scoorde de 12e en laatste goal. Hij juichte met een mooie sprong en rende met een brede lach en gebalde vuist langs de tribune. Alle kinderen gilden en de mannen gaven een staande ovatie. Na de wedstrijd holde ik naar huis. Nicola stond in de achtertuin gebogen over zijn nieuwe Koga Miata, de racefiets waarmee hij de wielrenwereld op zijn kop ging zetten. Hij droeg een TI Rally shirt en een zwarte rennersbroek. Ik liet hem het blok met de handtekeningen zien. Hij aaide over mijn bol. "Goed gedaan," zei hij. Toen tilde hij de achterkant van de fiets op en draaide aan de trappen. Er klonk een ritmisch tikkend geluid, een heldere ratel. Tevreden zette hij de fiets weer op de grond. "Ga je mee?" vroeg hij. Ik knikte en legde het kladblok met de handtekening in de keuken op tafel. Nicola gaf me een stopwatch en legde uit hoe het ding werkte. Ik mocht zijn rondjes klokken, een belangrijke taak. Hij leunde tegen onze Ford Granada en zette zijn voeten vast in de clips. Toen ging hij op de pedalen staan en spoot er vandoor.
Dit was Tekst en Muziek. Een podcast van Wouter Plantijt en Danny D'Aluiso. Opgenomen in Digibarf te Amsterdam. Techniek Jack Barf. Tekst Danny D'Aluiso. Muziek Wouter Plantijt. Word vriend van de show? Ga naar vriendvandeshow.nl/tekst en muziek. Heb je een vraag voor Tekst en Muziek? Slide een DM in ons Instagram-account. Instagram.com/tekstmuziek. Zonder N. En zonder streepjes. Tekstmuziek. Dus. Het is klaar.